Ik vind het een voorrecht om vanmorgen met jullie na te denken over een prachtig thema. Als het goed is, dan wordt het voor ons geprojecteerd. En het sluit eigenlijk heel mooi aan op de viering van het avondmaal. Want zoals we gezien hebben, heeft Jezus zijn liefde getoond door zichzelf aan ons te geven. En ik heb gekozen voor het thema geven doe je altijd uit liefde, met blijdschap en van harte. En wat ik doen zal is heel simpel een Bijbelgedeelte met jullie bestuderen uit de tweede brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan een gemeente in Korinthe. Korinthe, een stad toen gelegen in Griekenland, waarbij de apostel Paulus onder de leiding van de Heilige Geest op een hele mooie manier laat zien wat het betekende dat Jezus zichzelf heeft gegeven. Het mooie van dit Bijbelgedeelte is dat ik het in zijn context, in zijn verband met jullie wil bestuderen, omdat je daarmee voorkomt dat je een tekst uit zijn verband losweekt en dat je het daarmee een gemakkelijk een eigen inhoud geeft, maar dat de tekst vanuit het verband uiteindelijk ons helpt om het veel beter te begrijpen en te zien hoe het in het leven van de gelovigen toen werd toegepast en zoals het ook vandaag een dag in jou en mijn leven wordt toegepast. Ik kijk met jullie naar de tekst. Het is 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9. Ten slotte kent u de liefde die ons Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik kan me voorstellen dat als je deze tekst leest, dat je dan uitsluitend denkt aan Jezus zijn lijden en zijn sterven, zoals wij dat gevierd hebben. Maar de tekst geeft een aantal diepere punten. Onder andere gaan we eerst met elkaar kijken wat het betekent dat Jezus, dat wij zijn liefde hebben leren kennen in de wijze waarop hij ze gegeven heeft. Het tweede dat genoemd wordt is dat Jezus rijk was, maar dat hij om ons het wil arm geworden is. Maar toen hij deze stap deed van rijk worden naar arm zijn, heeft hij dat gedaan omwille van jou en mij. En hij heeft het gedaan met de bedoeling dat wij die arm zijn, dat we door zijn armoede rijk zouden worden. Dus we gaan proberen om gewoon stap voor stap naar die verschillende woorden te kijken. We beginnen met het eerste gedeelte. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat wij geneigd zijn om, als we de Bijbel lezen, de Bijbel vaak te interpreteren vanuit datgene wat we in het dagelijks leven meemaken. Als we het woordje kennen gebruiken, dan merk ik dat het vaak meer een theoretische inhoud krijgt. Bijvoorbeeld als ik zeg, ik ken jouw broer, of ik ken de president van de Verenigde Staten, of ik ken die leraar ook, dan bedoelen we vaak te zeggen, ik weet van die persoon, zonder dat ik die persoon ooit heb ontmoet, zonder dat ik een relatie met de persoon heb. Maar zo gebruiken wij vaak het woordje kennen. Terwijl als wij kijken naar de Bijbelse inhoud van het woordje kennen, zoals in dit Bijbelgedeelte, dat we de liefde van de Heer Jezus hebben leren kennen, dan heeft het alles te maken met kennen vanuit ervaring. Kennen omdat ik iemand ontmoet heb. Kennen omdat ik iets beleefd heb in de ontmoeting met de persoon. Dus het kennen krijgt altijd inhoud door het feit dat je diep geraakt bent daardoor. En dat is wat Paulus hier zo naar voren wil brengen. Namelijk dat wij diep geraakt zijn door de liefde van de Heer Jezus. En dat die liefde van Jezus ons in vuur en vlam zet. Nu is het zo dat naarmate dat jij en ik de liefde van iemand leren kennen, dus de wijze waarop de persoon van ons houdt, om ons geeft, naar die mate ga je ook merken wat het betekent om die persoon te kennen en met die persoon omgang te hebben. Het mooie ervan is, je hebt verschillende Nederlandse vertalingen van de Bijbel. En die vertalingen die spreken elkaar vaak niet tegen, maar geven een aanvulling, omdat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, dat oorspronkelijk geschreven is in de Griekse taal, dan heb je soms de mogelijkheid om een bepaald Grieks woord op meerdere manieren in het Nederlands te vertalen. Bijvoorbeeld de vertaling Het Boek, een hele bekende vertaling, die vertaalt hier zo niet: ten slotte kent u de liefde van Jezus, maar die vertaalt: u hebt de genade van de Heer Jezus leren kennen. En dat vind ik prachtig, want die twee woorden geven eigenlijk het heel goed samen aan. Door de liefde van iemand, of door de liefde die iemand heeft voor een ander, is de persoon bereid om de ander enorm veel gunst te verlenen. En dat is eigenlijk hetzelfde als het woordje genade. Om heel veel gunst te verlenen. Je gunt je collega heel veel. Je gunt degene bij jou in de klas heel veel. Je gunt degene die bij jou regelmatig aan tafel zit, gun je heel veel. Maar als het goed is, als je kijkt naar wat je uit liefde je vrouw of je man of je zonen of je dochters of je ouders gunt, dan merk je dat je daardoor bereid bent vanuit die liefde voor hem zelfs over je eigen grenzen te gaan en ben je bereid om jezelf weg te geven aan de ander. Dus je zou zeggen, de liefde van de Heer Jezus helpt ons om te ontdekken hoeveel gunst hij voor ons over heeft. Maar omgekeerd, het ontvangen van de gunst laat ons zien hoe groot zijn liefde voor jou en mij is. En vandaar dat ook die vraag aan de tekst gesteld wordt. Namelijk als Paulus dit zegt, ten slotte kent u de liefde van onze Heer Jezus die hij voor ons heeft gegeven. Dan komt meteen de vraag van hoe is dat gebleken? Kijk maar, het tweede gedeelte, namelijk de uitwerking van de liefde. Dan zegt de tekst, hij was rijk. Dat is het eerste. En dan is die vraag die je kan stellen van, ja, maar hoe rijk was Jezus? Als ik zeg, ik ben rijk, dan stelt u zich de vraag, hoe rijk ben je? Waaruit blijkt jouw rijkdom? En dan misschien datgene dat ik rijkdom noem, dat noem jij helemaal geen rijkdom. Omdat je veel meer rijkdom hebt dan ik. Dus om de impact van Jezus zijn rijkdom te leren kennen, is het belangrijk om met elkaar zometeen daarbij stil te staan. Het tweede is dat hij arm is geworden. De vraag is, hoe arm is Jezus geworden? Hoe groot is die gap, de kloof, tussen zijn rijkdom en zijn armoede? Het derde dat ons deze tekst zegt, is dat Jezus deze rijkdom van zichzelf heeft prijsgegeven terwille van zijn armoede. En dat heeft hij gedaan omwille van ons. En dan in de vierde plaats wordt ook nog gezegd, met een doel, namelijk dat wij die arm zijn, dat we door zijn armoede rijk zouden worden. Nou, even bij deze Bijbelgedeelte stil te staan. Als ik denk aan de rijkdom van Jezus, dan merk ik voor mezelf, ondanks mijn grote kennis van de Bijbel, dat het mij heel moeilijk is om in goede bewoordingen te pakken en uit te leggen hoe ontzaglijk groot Jezus zijn rijkdom is geweest. Maar ik zal het toch proberen natuurlijk om het wat dichterbij te brengen. Ik neem u even weer mee naar het Bijbelgedeelte uit Johannes hoofdstuk 17. Als Jezus in de hof van Gethsemane het gebed bidt, dan ziet hij aan de ene kant het lijden en het sterven dat hij moet gaan meemaken. En daar ziet hij enorm tegen op. De Bijbel zegt, hij werd dodelijk beangst en zijn zweet werd als bloeddroppels. En dan smeekt hij ook de Vader, indien het uw wil is dat deze beker aan mij voorbij gaat. Maar toch, net daarvoor bidt hij eerst in hoofdstuk 17, vers 4. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Als hij dit bidt, dan houdt het in, dat is inclusief, dat Jezus dus zijn heerlijkheid, ofwel zijn luister, ofwel zijn majesteit, dat Jezus zijn majesteit heeft losgelaten en nu aan het eind van de missie die de Vader hem gegeven is en die hij nu zal volbrengen, snakt hij eraan, verlangt hij ernaar om opnieuw met die heerlijkheid, met die luister, met die majesteit bekleed te worden. Nou, de apostel Paulus helpt ons om op een hele goede manier iets daarvan nog meer te pakken als hij op een adembenemende manier in de brief aan de Filippenzen iets daarover schrijft. Leest u maar met me mee. In Filippenzen hoofdstuk 2, dan schrijft het zo: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En dan vervolgens gaat hij in vers 6 en volgende, gaat hij die gezindheid van Jezus beschrijven. En moet je merken hoe hij doet. In de eerste plaats zegt hij: hij, Jezus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Dus het eerste dat de apostel Paulus door de Heilige Geest aan ons leert, is dat Jezus een ongelooflijke grote stap heeft gezet. Namelijk zijn gelijkheid aan God, want hij is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Jezus heeft geen begin, heeft geen einde. Jezus is voor eeuwig. Maar Jezus heeft zijn godheid, staat er geschreven, heeft hij prijsgegeven. Hij heeft zich daar niet aan vastgehouden, maar hij deed er afstand van. Je moet je voorstellen, de schepper van hemel en aarde. Probeer eventjes te denken aan de schepping. Soms dan heb ik het voorrecht om in de tropen te zijn. En daar zie je meer van het heelal dan hier in Europa. Dan lig je op een zomerse dag en dan zie je de sterrenhemel. Onvoorstelbaar. Of wat je natuurlijk wel hebt, dat je misschien met vakantie bent geweest in de bergen of in de bossen. Wat kan je onder de indruk komen van de schepping? Wat kan je onder de indruk komen gewoon bij het nemen van een klein bloempje en dat bloempje analyseren door het onder een microscoop te bekijken? Dan zie je zelfs in het kleinste iets van God zijn majesteit, van zijn grootheid tot uiting komen. Nou, wat doet Jezus? De schepper krijgt deel aan zijn eigen schepping. Jezus maakt de keuze om de gestalte van God afstand daarvan te doen. En de tweede stap die hij zet is dat hij de gestalte van een slaaf aanneemt. En zelfs in die gestalte van een slaaf, staat geschreven, werd hij gelijk aan een mens en als mens verschenen heeft hij zich, let vooral op dit woord, vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hoe kan je zoiets verduidelijken? Als je beseft wat het betekent om God te zijn, en dat is wat jij en ik niet goed kunnen pakken. De evangelieschrijvers, de apostelen, hebben onder de leiding van de Heilige Geest dat regelmatig geprobeerd te doen. Johannes bijvoorbeeld opnieuw. Als u Openbaring hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 leest, hoofdstuk 5, dan wordt Johannes opgenomen in de hemel. En dan gaat de hemel voor hem open en dan ziet hij God. En dan lukt het Johannes niet om jou en mij te beschrijven hoe God eruit ziet. Hoe groot zijn majesteit is. En dan gebruikt hij allerlei beelden van stenen, kostbare stenen, om ons een indruk te laten krijgen van God zijn buitengewone grootheid. Laat me met een ander voorbeeld proberen het dichterbij te brengen. Mozes ook zo'n vriend van God. Mozes die verlangt ernaar om God beter te leren kennen. En dan vraagt hij aan God: mag ik uw heerlijkheid zien? Dan zegt God tegen Mozes: Mozes, als je mijn heerlijkheid zou zien, dan zou je smelten. Zo groot is mijn luister, mijn majesteit. Maar Mozes komt op naar de berg. En als Mozes op de berg Sinaï is, dan zegt God tegen Mozes: ga je eerst verschuilen in een rots, achter de rots. En dan houdt God zijn hand tegen Mozes aan. Vraag me niet hoe dat is, weet ik niet, kan ik ook niet verklaren. Maar in ieder geval, God passeert Mozes En als hij Mozes gepasseerd is, dan neemt hij zijn hand weg. En dan ziet Mozes alleen de rug van God. Vraag me ook niet wat hij gezien heeft, weet ik niet. Kan ik ook niet uitleggen. In ieder geval, ik spreek de Bijbel na. En dan heeft de heerlijkheid van het zien van de rug van God zoveel impact op Mozes. Dat als Mozes de berg afkomt, dat het Joodse volk niet in staat is om Mozes in het gezicht te zien. Want het is net de zon die van zijn gezicht afstraalt. Dus je moet je voorstellen, de heerlijkheid van God heeft geweerkaatst op het gezicht van Mozes. En het volk is niet in staat om hem te zien. Daarmee geeft de Bijbel iets aan over God zijn majesteit, zijn luister, zijn heerlijkheid. En nu zegt de Bijbel, Jezus kiest ervoor om de gestalte van God, om daar afstand van te doen en de gestalte van een slaaf aan te nemen. En dan zie je de gap van gestalte Gods naar de gestalte van een slaaf. Maar hij doet zelfs een stap verder. En de Bijbel laat ons zien namelijk dat als Jezus tot deze stap komt van rijkdom naar armoede, dat je het zou kunnen vergelijken, heb ik wel eens gezegd, met een koning die echt een buitengewoon bijzonder koning is. Gezeten op zijn troon met alle pracht en praal, met al zijn rijkdom. En de koning kiest ervoor om zijn troon te verlaten, om onder het volk te gaan als een arbeider en zelfs onder de arbeiders de laagste plaats in te nemen. En zo de arbeiders te dienen. Dat is de keuze die God in Jezus gemaakt heeft om omwille van jou en mij arm te worden. Kunt u zich dat voorstellen? En wat is dan de rijkdom die we hebben ontvangen? Want dat is wat onze tekst zegt. Dat hij omwille van jou en mij, dat hij arm is geworden opdat wij rijk zouden worden. Ik zei u reeds bij de viering van het avondmaal dat Jezus tegen zijn vrienden zegt, als hij het avondmaal gaat vieren, ik noem jullie niet meer slaven. Want de slaaf weet niet wat hij doet. Maar ik noem jullie mijn vrienden. Mijn vraag is altijd naar mezelf toe, ben ik dan een slaaf? Ben jij dan een slaaf? Ik kom tot de ontdekking, ik ben in mijn leven tot de ontdekking gekomen, dat pas toen ik Jezus leerde kennen en naarmate dat mijn relatie met hem intenser, intiemer wordt, ik tot de ontdekking kwam aan hoeveel dingen ik verslaafd was. En een ontdekking dat Paulus precies hetzelfde heeft. Want als de apostel Paulus, als hij zijn leven beschrijft voordat hij Jezus kende, dan zet hij eerst in een etalagekast, als het ware, zijn verworvenheden. Dan zegt hij, ik ben een Jood, ik ben besneden ten achtste dagen, ik hoorde bij de stam van Benjamin, ik was van de partij van de Farizeeën, namelijk de mensen die Gods woord door en door kenden. Naar de wet leefde ik onberispelijk. Als de mensen naar me keken, dan zagen ze me als een rolmodel. En van mezelf kon ik zeggen, ik heb het verder gebracht dan de meeste van mijn tijdgenoten. En toch, het moment waarop hij Jezus leert kennen, dan zegt hij, maar alles wat mijn winst was, alles waar ik me aan vastklampte, alles waar ik mijn identiteit aan verleende, heb ik omwille van het leren kennen van Jezus als schade geacht. Pak je het? Dus hij is omwille van jou en mij arm geworden, opdat jij en ik vanuit ons slaaf zijn, verslaafd in je denken, verslaafd aan eten, verslaafd aan zonde, verslaafd aan begeerte, verslaafd aan zoveel dingen in ons leven. Jezus is omwille van ons arm geworden, de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is in alle opzichten aan jou en mij gelijk geworden. Hij is in onze huid gekropen. Waarom? Hij wilde jou en mij vrijmaken van elke slaafgestalte. Van alles wat ons onthoudt om als zonen en dochters van de levende God te leven. En hij heeft ons verweven tot zonen en dochters van de levende God. Ik merk in de tijd waarin we leven dat heel veel mensen zoeken hun identiteit bijvoorbeeld in hun baan. Of in hun bedrijf. Of in hun sport. Of hoe ze uiterlijker uitzien. Of in hun verworvenheden, in hun diploma's, in hun positie in de maatschappij. Maar al die dingen, hoe mooi ze ook zijn, ze zijn zo broos dat als je je identiteit daaraan zou verlenen, dat je eigenlijk een stakker bent. Want zo beperkt is het en zo vergankelijk is het. Maar als ik zeg, mijn identiteit verleen ik in het feit dat ik mezelf een zoon, een dochter van de levende God mag noemen, dat kan geen mens me ooit ontnemen. Dus toen Jezus op het kruis hing en het heeft uitgeschreeuwd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen gaf dat de diepste punt van zijn armoede aan, van God en mensen verlaten, omdat hij de allergrootste rijkdom aan jou en mij wilde geven, die God als jouw vader te leren kennen en het leven in relatie met hem. Als je dit zo zegt, dan is natuurlijk meteen de vraag, ja, maar hoe werkt dat nu uit als hij omwille van jou en mij arm is geworden? De apostel Paulus helpt ons daarbij. Kijk maar, er staat geschreven de uitwerking van de armoede van Jezus in het leven van de gelovigen van Macedonië. Je moet je voorstellen dat Paulus, nog steeds is het ook 2 Korinthe trouwens, hoofdstuk 8. Dus hij, we betrekken het verband er nu ook bij. Dan gaat hij die brief schrijven en dan moet u zien zoals hij het verwoordt naar de gelovigen in Macedonië. Broeders en zusters, we willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Laat me even de context erbij betrekken. In Jeruzalem was er een enorme financiële nood. Er kwamen heel veel priesters in de tempel tot bekering. Ze leerden Jezus kennen. Maar deze mannen, die verdienden hun brood voor hun gezin door hun priesters zijn in de tempel. Daar kregen ze van betaald. Maar nu ze Jezus hebben leren kennen, werden ze uit hun ambt gestoten. Dus ze werden broodeloos. En dan pakt de gemeente het op om te zorgen voor brood op de plank voor die gezinnen. Maar er komen zoveel priesters tot geloof dat de gemeente het niet meer aan kan. En dan is het Paulus onder andere die het op zich neemt om overal waar hij komt tijdens zijn zendingsreizen om een collecte te houden voor de gelovigen in Jeruzalem. En dan wil Paulus deze gemeenten in Macedonië wil hij passeren. Hij wil niet bij ze aankloppen om een collecte te houden. En dan komt hij tot een verbazingwekkende uitspraak. Kijk maar met me. In de eerste plaats zegt hij, ik wil jullie niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië. Dus het gaat om Gods genade. Dat wat Gods genade heeft bewerkt en heeft uitgewerkt in het leven van mensen. Dus als Gods genade jou en mij raakt, dan bewerkt het dat in mijn en in jouw leven iets verandert. Dat wij andere mensen worden. Dat wij worden zoals God ons bedoeld heeft. En hier zo laat Paulus zien, er is dus niets van de mensen in Macedonië erbij. Alles wat ik jullie zal vertellen, het is niet omdat ze beter zijn dan de gelovigen in Wierden. Het is niet omdat hun geloof groter is dan de gemeente van Wierden. Nee, het is omdat zij open zijn gaan staan, waardoor Gods genade hen kon raken en in hun denken, in hun hart en hun leven iets kon bewerken wat ze uit zichzelf niet zouden kunnen. Dan is natuurlijk meteen de vraag, ja, maar wat heeft Gods genade dan bewerkt? Wat Paulus doet, is dat hij twee dingen doet. Hij omschrijft eerst hun omstandigheid. En vanuit hun omstandigheid gaat hij zien hoe Gods genade de omstandigheid heeft geraakt en wat voor veranderingen teweeggebracht heeft. Lees maar met me mee. Hij zegt het zo. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld. En dit woord ellende is een woord dat aangeeft in het Nieuwe Testament dat mensen zoveel moeite, zoveel teleurstellingen, zoveel beperkingen tegenkomen. In dit geval maakten de gelovigen ontzettend veel lijden mee. Veel verdrukkingen. Toen ik het las, moest ik denken aan het moment waarop ik zelf tot geloof kwam. Ik was ongeveer 18 jaar en ik was zowel in de sport als op school, als in de buurt waar ik woonde, was ik een van de voortrekkers in dingen die gedaan werden. En nu ik Jezus aanvaardde, merkte ik dat op school begonnen mijn klasgenoten me te negeren. In de buurt wilde men niet meer met me optrekken. In de zwemvereniging, waar ik erg actief was, merkte ik dat mijn vrienden afstand van me namen. En waarom? Omdat ik namelijk op al die drie plekken ervoor gekozen had om niet langer dat zondige leven dat ik leefde te leven. Dus als we gingen stelen, dan was ik er eerst bij. Als we in principe op een onjuiste manier met meiden omgingen, dan was ik de eerste erbij. Als het ging om allerlei smerige moppen vertellen, dan was ik de eerste erbij. En ik wilde dat niet meer, waardoor ik als een paria werd beschouwd. En ik heb het vreselijk gevonden. Ik heb vaak tot God geroepen, is dit het leven van een christen? Totdat ik steeds meer ging ontdekken hoe rijk ik was in tegenstelling tot die vrienden en vriendinnen waar ik jaren mee zo optrok en mee leefde. Deze gelovigen, door hun bekering, het leren kennen van Jezus, werden ze als parias beschouwd en werden ze uitgespuwd door hun maatschappij en hun omgeving. Maar dan moet u zien wat er gebeurt. Gods genade raakt hen en bewerkt iets in hun ellende. En Paulus zegt het zo. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde. Ziet u dat Paulus niet spreekt over vreugde, maar hij wil het juist aangeven en hij spreekt over een overstelpende vreugde, waar ze vol van waren. Je zou verwachten, ellende is ik ga janken, ik ga mopperen, ik ga klagen, ik ga mijn vuist opheffen naar God, waarom moet dit mij overkomen? Integendeel, deze mensen, ze kenden zo een vreugde dat Paulus het moet verwoorden met overstelpende vreugde. Ik maak het net mee. Ik ga regelmatig naar Suriname, daar kom ik vandaan. En daar ben ik bezig om leiders te coachen en gemeenten te begeleiden. En ik sprak 2 weken geleden, sprak ik op een zondag in zo'n gemeente. Alleen veel voller. En het was een gemeente van Marons. Wat zijn Marons? Marons zijn in Suriname de afstammelingen van de slaven. Toen in de vorige eeuw en de eeuw daarvoor de Europeanen Suriname hadden bezet of hadden veroverd, begonnen ze mensen uit Afrika te verschepen naar Suriname. En die mensen werden als slaven ingezet om landbouw te bedrijven, op plantages te werken, in bedrijven daar zo te werken. En ze werden echt als slaven behandeld, letterlijk ook als slaven. Nou, deze mensen zijn uiteindelijk vrijgekomen. En er is dus ook, zijn ook zulke gemeenten van deze ex-slaven, Marons. Die mensen hebben het zo slecht. Ze zijn zo arm. Het is soms bizar om te zien hoe ze leven en waar ze van leven. Maar toen ik 2 weken geleden in die gemeente was, ik dacht, had ik de mensen uit Wierden maar een keer mee. Want bij de lofprijzing en aanbidding, dan bewogen niet alleen maar hun mond, maar ook hun lichaam. En met alles. En hoe ze God konden aanbidden, grootmaken, prijzen. Lieve mensen, denk ik, deze mensen, ze zijn zo vol van vreugde, ondanks hun armoede. Met zoveel passie en toewijding dienen ze Jezus, ondanks hun ellendige situatie. Nou, wij merken, als Gods genade je raakt, dan kan het niet anders. Dan is jouw en mijn vreugde niet meer afhankelijk van wat we te eten en te drinken hebben. Niet van het wel of niet behalen van je diploma. Niet afhankelijk van het wel of geen baan hebben. Niet afhankelijk van of je wel of geen kinderen hebt. En noem al die dingen maar bij elkaar. U en ik, Onze vreugde wordt vaak bepaald door dingen die we bereiken, die we krijgen, die we hebben, die we kunnen kopen. En als we niet kunnen kopen, dan daalt onze vreugde meteen naar nul. Bij deze mensen niet, omdat Gods genade ze geraakt heeft. Het tweede dat Paulus noemt, is dat, en ondanks hun grote armoede, ziet u weer hoe er gekozen wordt, niet alleen maar voor het woordje armoede, maar het woord grote armoede geeft aan hoe arm ze waren. Maar wat doen mensen die arm zijn? Gaan ze klagen? Denken ze, alles wat we hebben, het weinige dat we hebben, moeten we vasthouden? Nee, zegt Paulus, omdat ze geraakt zijn door Gods genade, geven ze ondanks hun grote armoede vrijgevig van wat ze hebben. Laat me eventjes die vraag stellen. Jongens en meisjes, er zijn een aantal van jullie hier zo die nog niet werken omdat je op school zit. Wie heeft een baantje bij McDonald's? Niemand? Of is er geen McDonald's hier in de buurt? U moet McDonald's zo vlug mogelijk uitnodigen, zeker voor de jongeren. Wie heeft een baantje bij CNA of bij de HEMA? Of hebt u ook geen HEMA en CNA hier? Oké, sorry mensen. Ik neem aan, jongens en meisjes, dat jullie allemaal minstens wat zakgeld krijgen. Ja, toch? Wie krijgt meer dan 10 euro zakgeld in de maand? Aha, daar zie ik ze aan de opgaan. Super. Bedankt. Ik denk dat de meeste van u meer dan of het minimumloon verdient, het overgrote deel. En ik denk dat misschien slechts enkele moeten uitkomen van een uitkering, een bijstanduitkering. Nou, dat betekent dat je eigenlijk het erg goed hebt. Je kunt je heel veel veroorloven. De een meer dan de ander. Sommigen van ons hebben modaal. Anderen hebben misschien 2 keer modaal. Beantwoord die vraag voor jezelf. Hoeveel van je zakgeld, jongens en meisjes, hoeveel van je zakgeld geef je aan de Heer Jezus terug? Hoeveel van uw minimumloon en van je bijstanduitkering, hoeveel geef je voor Gods koninkrijk in de gemeente? Lieve mensen, u hebt dubbel modaal. Hoeveel van uw dubbel modaal zet u maandelijks apart voor Gods koninkrijk? Zal ik u vertellen hoe het bij mij gegaan is? Jongens en meisjes eerst. Ik was ongeveer 17, 18 jaar toen ik tot bekering kwam. En ik zag het in een jeugdkamp, zoals ik zo net jullie jeugdkamp ook gezien heb. En op een avond bij het kampvuur spraken de leiders van het kamp, allemaal geestelijke leiders, die spraken over het geven van geld in de gemeente. En ze zeiden, hier in Suriname wordt er heel slecht gegeven. De ene persoon geeft misschien 2% van zijn inkomen, een ander geeft 3%. Er zijn nauwelijks mensen die 10% geven. En eigenlijk geeft het grootste deel niet. En toen stond ik op, toen zei ik, bij mij zal het anders zijn. Zodra ik begin te werken, garandeer ik jullie, dan ga ik 10% geven. En toen werd het stil en iedereen keerde zich naar mij toe. Ik dacht, heb ik iets verkeerds gezegd? Toen stelden ze me diezelfde vraag. Orlando, heb je ook zakgeld? Krijg je ook zakgeld? Ik zei, ja, maar dat is zo weinig. Dat was minder dan 10 euro, jongens en meisjes. Minder dan 10 euro. Toen zeiden ze, joh, als je echt Jezus van harte wil dienen en je beseft wat het betekent dat je rijk bent in hem, dan leer je zelfs nu van het weinige dat je als zakgeld krijgt 10% aan hem te geven. Ik hield van Jezus, maar ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Ik dacht, dat kan toch niet? Dat kan Jezus toch niet van me vragen? Dat kunnen mensen toch niet van me vragen? Maar het liet me niet los. En ik zie me nog knielen naast mijn bed op een ochtend. Want zo las ik meestal de Bijbel. En terwijl ik knielde, zei ik tegen de Heer Jezus, ik vind het heel erg moeilijk. Maar help me dan door de Heilige Geest die in me woont. Dat ik vanaf de komende maand leer om 10% van mijn zakgeld aan u en aan de gemeente te geven. En ik vroeg toen een klein, weet ik nog, bruin envelopje. En daar deed ik iedere maand 10% van mijn zakgeld erin. Heel weinig. Dat is mij tot zo'n grote zegen geweest. 18 jaar tot op de dag van vandaag ben ik zo rijk geworden. Altijd weer 10% gegeven en soms meer. En ik ben gaan ontdekken wat de Bijbel zegt. Dat het zaliger, gelukkiger is om te geven dan om te ontvangen. En soms heb je veel, soms heb je weinig. Maar hoeveel het is een lust. En dan moet u zien hoe de mensen in Macedonië dat deden. Want Paulus gaat het uitleggen. Hij zegt het op deze manier. Ik verzeker u dat de mensen in Macedonië, dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. We lazen namelijk dat ze grote armoede kenden. En toch hebben ze boven hun armoede hebben ze gegeven. En dan gaat hij verder. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte waarmee de heiligen in Jeruzalem zouden worden ondersteund. Wat ik u zo net heb uitgelegd. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. En hoe kon dat? Let u op deze zin. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. Weet je wat het geheim is? Als je ontdekt hebt dat God nooit in de eerste plaats je geld vraagt. Maar God vraagt altijd je hart. En daarna vraagt hij je geld. Zodat wat je doet vanuit jouw hart echt ook bevestigd kan worden. Niet alleen maar in jouw financiële bijdrage voor Gods koninkrijk, maar dat het je hele leven gaat bepalen. Van daaruit gaat Paulus daarom aan de gelovigen, dus ook aan jou en mij, gaat hij vervolgens in het volgende hoofdstuk, want zo loopt het door, van hoofdstuk 8 naar hoofdstuk 9, gaat hij namelijk een aantal Bijbelse principes van geven aan ons, jou en mij, doorgeven. Kijk maar. Hij zegt het op deze manier. Pardon. Kijk, het eerste principe is dat hij zegt, van harte geven is belangrijker dan hoeveel je geeft. Dus God let niet in de eerste plaats op je veel of weinig geeft. Een voorbeeld. Jezus neemt zijn vrienden mee, die discipelen, en dan brengt hij die mannen naar de tempel. En bij de tempel, voordat je de tempel inging, stond er altijd een vrij grote kist. Daar zo een offerkist. En de mensen die langskomen, zegt Jezus, moet je kijken wat er gebeurt. En dan komt de ene persoon, wij zouden zeggen, die doet een muntstuk van 2 euro erin. De ander komt en die doet doet een papier van 5 euro erin. Weer een ander komt en doet 50 euro erin. De discipelen zijn verwonderd. Maar dan zegt Jezus, maar let op wat er nu gaat gebeuren. Er komt een oude vrouw aan, een weduwe. En dan komt die vrouw. En met moeite loopt ze en ze komt bij de kist en ze laat een muntstuk erin vallen. En de discipelen die kijken elkaar aan, wat moeten we hiermee? En dan zegt Jezus, wat jullie gezien hebben, deze vrouw heeft vele keren meer gegeven dan al die mensen daarvoor. Zij hebben uit hun overvloed gegeven. Wat deze vrouw gegeven heeft, haar maandinkomen heeft ze in de offerkist gedaan. Met andere woorden, het eerste principe. God let niet op hoeveel je geeft. God vraagt zich af, geef je inderdaad van harte. Het tweede punt is, God vraagt niet wat je niet hebt, maar wat je hebt ofwel, niemand wordt overvraagd. Fantastisch is het. Dus ik hoef me nooit in wezen druk te maken over wat ik niet heb. Het derde principe, geven moet nooit uit dwang plaatsvinden, maar altijd van harte. Bij ons in de gemeente heb ik het, toen wij bezig waren met allerlei nieuwe ontwikkelingen en wij de gelovigen wilden motiveren en bemoedigen om te leren om blijmoedig en van harte te geven, zei ik het iedere keer tegen de gemeente op deze manier. Als u enigszins het gevoel hebt of de gedachte dat u moet geven, dan verzoek ik u om niet 1 euro mee te doen. Als u idee hebt dat het een moeten is, in hemelsnaam, Geef niet eens 1 euro. Als u bereid bent om te geven van harte, dan bent u welkom. Verder zegt Paulus, iedereen mag zelf uitmaken hoeveel hij of zij geeft. God vindt het belangrijk dat je met een blijmoedig hart geeft. En de Heere zegent ons, zodat we royaal met anderen kunnen delen. En het laatste principe, geven zegent anderen en daardoor wordt God geëerd. Weet u, in mijn eigen leven kan ik zeggen, het is zo'n genade als je niet meer vastzit aan wat je hebt. Dat je iedere keer, tenminste zo kijk ik ernaar, dat ik iedere keer denk, Heere, elke maand is het automatisch dat minstens 10% op een kant gezet wordt. En 90% geeft u mij om zelf te mogen gebruiken, om daarvan te genieten. Kunt u zich voorstellen met hoeveel dankbaarheid en blijdschap je dan leert om Gods genade op die manier gestalte in je leven te laten krijgen. Waarom? Omdat het diepe besef is dat Jezus omwille van ieder van ons hier rijk was, arm is geworden, zodat jij en ik door zijn rijkdom, door zijn armoede, rijk zouden worden.